Dit is een podcast van Haags College.
Wij moeten misschien ook een keertje gaan kijken of er niet hele mooie pruiken vandaan
komen. Wij zouden er allebei één kunnen gebruiken, zeker. Maar dan nog, het valt me echt op.
Het is echt zo'n grote business.
Welkom bij K-Pod, de Korea-podcast van het Haags College. Met deze keer, het jaar is internationaal chaotisch en alarmerend begonnen. Wat betekent de nieuwe wereldorde voor Noord- en Zuid-Korea? Krijgen de Noord-Koreanen bijvoorbeeld meer vrij spel? En wat staat er op het spel voor de Zuid-Koreanen als China zich echt gaat roeren? Ik ben Freek Ewals en tegenover mij zit hij, onze eigen sterke leider van de podcast, Remco Breuker.
En tevens uw eigen Koreanist des vaderlands dan wel moederlands.
Zo is het, Remco. Eerst eventjes, wat een leuke reacties zeg, waren er op onze comeback.
Ja, nee, zeker. Op verschillende social media kanalen. Hele warme, leuke reacties. Dat mensen heel blij waren dat het weer begonnen was. En ik ben zelfs op straat herkend tussen aanhalingstekens van de podcast. Terwijl ik niets vermoedend bij het stoplicht stond te wachten met mijn fiets. Werd ik aangesproken over onze podcast en hoe leuk die wel niet was. En wat fijn dat die weer begonnen was.
Dat is wel heel leuk. En ja. Toch ook best aardig wat mensen die ons wisten te vinden op Instagram. K-pod_cast met een C. Volg ons daar ook. Goed, voordat we de chaos ingaan van de internationale politiek, natuurlijk eerst K-pop, Remco. Wat heb jij meegenomen?
Ik heb een heel fijn nummer meegenomen van het nieuwe album van een beetje indie-rockzanger Changi Ha. Het album heet Hagi Changi Ha. En het nummer heet Cheap Coffee, Sakuryo Coffee. 싸구려 커피를 마신다 비지근에 적잖이 속이 쓰려온다 눅눅한 비닐 장판에 발바닥이 쩍하고 달라붙었다가 떨어진다.
Klinkt goed, Remco. Wat vind jij er zo goed aan?
Ja, het is een heel aanstekelijk relaxed melodietje. Ik word er heel blij van. Maar ook de tekst spreekt me heel erg aan. Het gaat over iemand die goedkope automaten koffie drinkt. Ja, dat is toch wel mijn leven in Korea heel lang geweest. Goedkope automaten koffie drinkend, studeren en werken en door een koude winterdag heen slaan en zo. En die koffie is echt heel vies en toch wen je eraan en ga je die missen als je hem niet meer kan drinken. Dus nee, de tekst van dit liedje kan ik me helemaal mee vereenzelvigen.
Mooi, mooi.
En wat heb jij meegenomen, Freek?
Ik heb dus August D bij me. Het is K-rap. Het is wat rauwer dan de echte K-pop. Luister maar eventjes. Ja, ik vond dit dus wel echt heel fijn, echt heel goed. En ik moet ook eerlijk zeggen, toen ik in de voorbereiding op deze podcast was, dacht ik van ja, ik moet een K-pop nummer gaan uitzoeken en gaan aanraden. Maar heel eerlijk, ik vind dat toch wel heel lastig, want K-pop zelf vind ik een beetje te zoetsappig, te poppy. Maar dit vind ik wel echt lekker.
Ja, nee, dat klinkt heel lekker. En we zijn niet zo van de K-pop, hè?
Dat is natuurlijk wel zo. Eigenlijk een bekend
maar K-rap staat wel erg in de schaduw altijd van K-pop. En dat is onterecht. Dus heel goed dat jij er wat aan doet.
Nou, heel goed. Gaan we vaker doen in deze podcast. Remco, dan naar het nieuws van de afgelopen tijd. Trump, die zet de wereld echt op scherp. Zet de internationale rechtsorde bij het grof vel, zo lijkt het. Ja, wat betekent dit voor de Korea's? Remco, hoe heb jij de eerste maand van het jaar naar het nieuws gekeken?
Ja, ik had gehoopt dat ik niet veel naar het nieuws hoefde te kijken. Dat ik rustig boekjes kon lezen en boekjes kon schrijven en zo. Maar nee, er gebeurt gewoon te veel om dat te kunnen doen. Alles lijkt in beweging en dingen die het verleden jaar of 2 jaar geleden nog onmogelijk leken, lijken nu bewaarheid te worden, realiteit te kunnen worden. Dus ik kijk met een steeds groter, een groeiend gevoel van onrust eigenlijk naar wat er allemaal gebeurt. En zeker in Oost-Azië.
Ja, want inderdaad, we gaan zo eventjes op de Korea specifiek in. Maar als je naar de regio zelf kijkt, naar Oost-Azië.
Ja.
Ja, wat staat daar op het spel als je dan nu naar deze soort nieuwe wereldorde kijkt? Kunnen we bijvoorbeeld, ook als we in het licht van wat er in Venezuela is gebeurd, hoe Trump zich manifesteert, kunnen we dan bijvoorbeeld verwachten dat China mogelijk dit jaar iets gaat doen in Taiwan?
Ja, er wordt zeker veel over gespeculeerd. En het voorbeeld van Venezuela is natuurlijk zorgwekkend wat dat betreft. Het lijkt aan te geven dat Trump wil kunnen doen wat hij wil in wat hij als de invloedssfeer van Amerika ziet. Ja, en Taiwan valt dan volgens diezelfde logica in de invloedssfeer van China. Dus daar zou Xi kunnen doen wat hij wil doen. En wellicht dat daar, die speculatie heb ik ook overal gehoord en gelezen. Of het waar is, weet ik niet. Is er wellicht ergens een afspraak dat Amerika dat dan toestaat? Ik weet het niet. Met Trump is dat natuurlijk heel moeilijk in te schatten. En zelfs al heb je een afspraak of je zich er überhaupt aan houdt. Wat wel duidelijk lijkt te zijn, is dat de stabiliteit in Oost-Azië enorm is afgenomen. En ook voorlopig nog wel even zal blijven afnemen.
Ja, en want het blijft speculeren uiteraard. Ja. Wat zeggen politici in Zuid-Korea hierover?
Nou, vooral niks, op het algemeen. Omdat Taiwan zo'n gevoelig onderwerp is. Voor Zuid-Korea is het heel belangrijk om een beetje de middenkoers te varen tussen Japan en China. In ieder geval geen van beide landen van zich te vervreemden. De relatie met Japan is extreem belangrijk. Het zijn buurlanden, ze lijken op elkaar, allebei in democratieën. En hun industrieën hebben elkaar heel hard nodig om te kunnen produceren, te kunnen verkopen en uiteindelijk te kunnen overleven. Maar China is de grootste afzetmarkt voor Zuid-Koreaanse bedrijven. Dat is natuurlijk ook een land dat je niet tot vijand wil maken. En wat je ziet is dat Zuid-Korea probeert om daar een positie in te nemen, dat wat er ook gebeurt, die neutrale positie kan behouden. En dan uitspraken over Taiwan doen, dat past daar niet in.
Nee, en je haalt Japan erbij. Ja. En dat doe je omdat Japan zich gecommitteerd heeft aan het lot van Taiwan.
Ja, Japan heeft gezegd inderdaad dat een eventuele aanval op Taiwan door China, dat brengt Japan in gevaar. Ook omdat de aanvoerlijnen van Japan, ja, die lopen allemaal langs Taiwan in de Zuid-Chinese Zee daar. En dat betekent dat Japan zal ingrijpen als China Taiwan binnenvalt.
Ja, en hier tussen moet Zuid-Korea een beetje een positie gaan bepalen.
Dat klopt. Ja, en dat doet het voornamelijk door niet te zeggen wat het zal doen.
Heel eventjes over die regio. Wat staat er op het spel bij zo'n mogelijk conflict? Ook als we bijvoorbeeld naar de economie kijken. Ik bedoel, het is een hele belangrijke regio in de wereld.
Ja, Oost-Azië is toch echt wel al een hele tijd de motor van onze wereldeconomie. Er komt ook heel veel vandaan. China is het land waar het meeste zo'n beetje wordt geproduceerd. Ook veel van de producten die wij hier dagelijks gebruiken. Of het nou om voedsel gaat of om elektronica. Als dat wegvalt, dan merk je dat wel. Maar ook chips bijvoorbeeld. Dus ik de grote chipsfabrikanten in Taiwan, die zouden worden ingenomen door China. Ja, de productie, dat zal niet goed zijn voor de productie, de oorlog. Het zal duurder worden, chips zullen zeldzamer worden, zullen niet meer in telefoons terechtkomen, maar in
oorlogstijd. Betekent ook iets voor ons, denk ik, of niet?
Dat betekent dat wij 4, 5, 6 jaar gaan doen met onze telefoons en onze auto's en onze tv-schermen. Ja. Nee, ik denk ook voor Europese, Nederlandse, Europese bedrijven, die zullen het ook in omzet gaan merken. Misschien met uitzondering van de defensieindustrie. En dat betekent een algehele verarming en een verlaging van de levensstandaard. Dat is uiteindelijk waar je bij een langdurig conflict in Oost-Azië naar zit te kijken.
Ja, ja. En nog heel even terug op die positie van Zuid-Korea. Ja. Die laveren daar een beetje diplomatiek in.
Ja.
Hoe is die relatie bijvoorbeeld van Zuid-Korea ten opzichte van China op dit moment?
De Zuid-Koreaanse president is er nog niet zo lang geleden geweest. Op staatsbezoek. Hij heeft met Xi gesproken en zijn eerste praatje daar of toespraak, dat leek heel erg apolitiek. Daar zei hij gewoon eigenlijk in dat China een belangrijke partner was, dat hij hoopte op een verbetering van de toch al goede banden. En dat hij heel belangrijk vond voor de economische stabiliteit van Zuid-Korea, dat Zuid-Korea's aanvoerlijnen niet zouden worden verstoord. Dus de supply chain waar de grote bedrijven, ook kleine bedrijven, afhankelijk van zijn. Nou, dat is eigenlijk codetaal voor val Taiwan alsjeblieft niet binnen, want dan worden die aanvoerlijnen wel verstoord.
Ja.
Dus hij heeft het woord niet genoemd, of de naam van het land niet genoemd, maar er wel tussen de regels door was denk ik de boodschap duidelijk. Hij heeft ook tegelijkertijd gezegd dat Zuid-Korea het één-China-beleid van China respecteert. Dus China is de diplomatieke counterpart van Zuid-Korea. en Taiwan. Daar zijn we contacten mee, maar niet op hetzelfde niveau. Er zijn geen officiële diplomatieke contacten. En op enig moment lijkt het ook Zuid-Korea niet onredelijk dat Taiwan onder China zal vallen. Dat zegt Zuid-Korea ook niet, maar dat is dan, als je het één-China-beleid aanvaardt, is dat wel, denk ik, een gerechtvaardige conclusie. Dat gezegd hebbende, hij was toch niet terug uit China, of hij zat al in Japan te praten met de nieuwe Japanse, of de relatief recent aangetreden Japanse premier Takaichi, die wat minder diplomatiek met China omgaat. Oh, China gaat ook wat minder diplomatiek met Japan om natuurlijk. En toch wel aardig wat anti-Chinese uitlatingen heeft gedaan, of in ieder geval uitlatingen die zo werden opgevat in China. Spanning flink heeft opgevoerd tussen beide landen en ook heeft gezegd dat Taiwan op Japanse steun kan rekenen. Daar zat Lee, dus Lee Jae-myung, de Zuid-Koreaanse president, ook heeft gezellig een potje gedrumd met de Japanse premier, die blijkbaar vroeger echt in een band heeft gedrumd. Lee drumde wat minder goed. Maar, dus ja, dat Zuid-Korea probeert wel de banden met allebei de landen goed te houden. En waarschijnlijk als er een conflict komt, zal Zuid-Korea zo lang mogelijk proberen niet te kiezen.
Te bemiddelen misschien wel, of niet?
Ja, als het in, ja, dat is wel iets wat Zuid-Korea, een rol die Zuid-Korea zich graag toemeet. Of dat gaat lukken, weet ik niet, maar het zal het zeker proberen. Ja. Maar in eerste instantie zal het neutraal willen blijven.
En het is misschien ook wel in deze tijd logisch, je ziet het meer in ook in Europa, ja, dat politici een beetje kaart op de borst houden. Jij bent Korea-deskundige, ja, je weet veel over geschiedenis. Puntje bij paaltje, wat denk je, aan welke kant staan die Zuid-Koreanen toch dichter uiteindelijk als er gekozen moet worden in deze wereld die misschien wel in blokken wordt verdeeld?
Ja, ja, dan heeft het wel alle schijn van, hè, dat gebeurt. Ik denk als politiek, internationale politiek, zou worden bepaald door real-time referenda, dan zou Zuid-Korea duidelijk aan de kant van Taiwan staan.
Ja.
De sympathie van de gemiddelde Zuid-Korean ligt bij Taiwan, niet bij China. Maar zo wordt buitenlandse politiek niet gemaakt, niet uitgevoerd. Dat ligt bij deze president en zijn regering. En die denken aan andere dingen en die zijn heel pragmatisch daarin. Dus ik denk dat ze zo lang mogelijk niet zullen kiezen en dan niet tegen China zullen kiezen. Er zijn scenario's, denk ik, wel denkbaar waarin dat wel gebeurt. Dat er een sterker Japan-Zuid-Korea-alliantie komt die Taiwan helpt. Maar ik denk dat het niet onder deze regering gaat gebeuren.
Nee, nee. Hey, en dan heel eventjes over de verhouding van Zuid-Korea met het Amerika van Trump.
Ja.
Hoe ziet die er op dit moment uit?
Ja, wat moet ik daarop zeggen? Ik kan je daar twee hele verschillende antwoorden op geven. Het eerste antwoord is vrij robuust en stevig, want er worden steeds meer verdragen en afgesloten en deals gesloten. $5,5 miljard wordt geïnvesteerd het bouwen van kernonderzeeërs, of door kernenergie aangedreven onderzeeërs voor Zuid-Korea. En die worden gebouwd in Philadelphia, op de werven daar. Nou, dat is natuurlijk een enorme opsteker voor de Amerikaanse, zeker de lokale economie. Er is afgesproken dat Zuid-Korea $200 miljard over de komende 10 jaar gaat investeren in Amerika. Nou, dat is toch ook niet mis. Ik geloof dat het in december was, hè, dat er opeens 400-500 Zuid-Koreaanse arbeidsmigranten werden opgepakt door ICE in Kentucky, was het, in ieder geval in het zuiden van Amerika. Dat was natuurlijk een enorme klap, maar wat nu blijkt is dat ook de Koreaanse bemiddelaars daar niet helemaal onschuldig aan waren. Die hebben ook wel fout gemaakt aan de aanvraag van zijn visa. Belangrijker nog is dat er nu een speciale procedure in Seoul bij de Amerikaanse ambassade is gekomen, waardoor Zuid-Koreanen zo naar Amerika kunnen, als ze daar gewend zijn als kennismigrant. Dus als je het zo bekijkt, allemaal nou, best prima. De andere kant van het plaatje is dat Trump natuurlijk Trump is en niet voorspelbaar of betrouwbaar. Dat Trump vindt dat die $200 miljard die beloofd is, $20 miljard per jaar in investeringen, dat die het eerste jaar al niet is gekomen. Dus heeft hij de importheffingen teruggebracht. 25% voor Zuid-Korea.
25%. Ja.
Japan heeft het niet. Die heeft 15% geloof ik, of minder. Ja, dat betekent dat het onmogelijk gaat worden om Koreaanse auto's in de VS te slijten, omdat ze duurder zullen zijn dan Japanse auto's. En Japanse auto's toch nog een iets, hoe goed Koreaanse auto's ook zijn, Japanse auto's hebben wel een iets betere reputatie. Dus ja, er wordt nu denk ik heel erg hard onderhandeld door Zuid-Koreaanse diplomaten om die tarieven wat omlaag te krijgen. Want ja, anders wordt het een lastige zaak voor Zuid-Korea.
Je hebt het nu vooral over de economische banden, ja, tussen beide landen. Ja. Hoe zit het op op defensieve samenwerking. Ja. Er zijn heel veel militairen, ook in de regio, in Zuid-Korea gestationeerd.
Ja, bijna 30.000.
Bijna 30.000. Ja. Trump, je hoort ook berichten over dat Trump wat militairen wil terugtrekken uit verschillende delen van de wereld. Geldt dat ook voor deze regio? Geldt dat ook voor Zuid-Korea?
Nou, in zijn eerste termijn heeft hij daar heel veel over gehad. En heeft hij ook echt druk uitgeoefend op Zuid-Korea en gezegd... wij betalen jullie verdediging, daar is iets mis mee. Jullie moeten meer gaan betalen. Nou, uiteindelijk is daar niks van teruggekomen.
Bekend.
Klinkt heel bekend, hè? Ja. Biden kwam aan de macht en toen heeft men het niet meer over gehad. Maar Zuid-Koreanen die kijken gewoon wat verder dan veel anderen. Dus die zagen deze bui weer aankomen. Mocht Trump weer herkozen worden, dan zou dit probleem weer gaan spelen. Dus op 11 november, als ik me goed herinner, 2024, dus net voordat 9 dagen voordat de Amerikaanse verkiezingen waren en Trump werd gekozen, hebben ze het verdrag met Amerika over de bekostiging van de Amerikaanse troepenmachten in Zuid-Korea opengebroken. En daar Zuid-Korea is 10 keer zoveel gaan betalen, geloof ik, als daarvoor. Met als gevolg dat Trump het er niet meer over heeft gehad toen hij helemaal herkozen was. Maar dat wil niet zeggen dat de troepenmacht, de stationering daar niet problematisch is. Omdat Zuid-Korea zelf, de helft van het land althans, er niet blij mee is.
Zuid-Korea zelf zijn niet blij met die. Nee. Maar ze zijn er toch ook voor de verdediging ten opzichte van Noord-Korea?
Ja, nee. Ik denk ja in de zin van dat... de Amerikanen hebben natuurlijk een lastige reputatie in Zuid-Korea. Ze hebben het land opgedeeld met de Russen in 1945. Daar heeft niemand om gevraagd. En dat heeft de Koreaanse oorlog veroorzaakt uiteindelijk. Ze hebben toen wel Zuid-Korea gered en heel 100.000 Amerikaanse levens daar opgeofferd om dat te doen in de Koreaanse oorlog. En zijn daarna gebleven om het land te vrijwaren van een verdere Noord-Koreaanse invasie. En ik denk dat je wel zo realistisch moet zijn dat je moet erkennen dat als de Amerikanen er niet waren geweest, dat die invasie er ook wel weer was gekomen. In 1960, 1970, 1980, 1990 was het Zuid-Koreaanse leger waarschijnlijk niet in staat geweest om zelf de Noord-Koreanen van het lijf te houden. Nu echter is dat een heel ander verhaal. De Global Firepower Index, dat is een lijst van de krachtigste legers ter wereld. Dus de militaire slagkracht van elk land wordt daar gemeten en dan gerangschikt. Is een paar dagen geleden uitgekomen. 1 staat Amerika, zal geen verrassing zijn. 2 Rusland, 3 China, 4 India en op 5, en dat is de enige niet-kernmacht in de top 5, Zuid-Korea. Zo krachtig is het leger nu.
Voor Frankrijk,
voor Japan, Groot-Brittannië, Duitsland. Ja, als niet-kernmacht. Met andere woorden, als Noord-Korea nu zou binnenvallen, dan geven ze het te doen. Ik denk dat ze heel snel worden teruggeslagen. Punt is wel dat Noord-Korea kernwapens heeft en Zuid-Korea niet. Die afschrikking van de Amerikaanse atoomparaplu is wel iets wat Zuid-Korea nog nodig heeft. Dat gezegd hebbende is Zuid-Korea een land dat voor 30% van zijn energie afhankelijk is van kernenergie ongeveer. Dus de kennis om een kernwapen te maken, en dit heb ik ook wel eens nagevraagd bij desbetreffende ambtenaren en militairen, die is er. Ik kan me ook best voorstellen dat een ondernemende wetenschapper ergens in zijn schuurtje of haar schuurtje wel zo'n ding in elkaar geflanst heeft. Even kijken hoe lang het zou duren. Dus binnen een paar weken, binnen een maand, is Zuid-Korea ook een kernmacht als het moet. Met andere woorden, de Amerikaanse aanwezigheid in Zuid-Korea nu is 1. Een symbool van de kracht en de sterkte van de Zuid-Koreaanse-Amerikaanse band. En 2. Een projectie van Amerikaanse power, Amerikaanse macht richting China, niet richting Noord-Korea. En daar denken veel Zuid-Koreanen van, moeten wij ons daar nu voor laten lenen?
Ja, en, want zij hebben zichzelf min of meer onafhankelijk gemaakt van die Amerikaanse kracht.
Ja. Waar het Amerikaans leger trouwens heel anders over denkt.
Ja.
Maar ja, dat kan je ook bijna niet anders zeggen. Op het moment dat je erkent dat Zuid-Korea sterk genoeg is om zichzelf te verdedigen, dan hebben de Amerikanen daar niks meer te zoeken.
Nee.
En het is de meest vooruitgeschoven basis ten opzichte van China.
Ja. Ja.
In ook nog eens een keer een land dat militair zo sterk is dat het zichzelf kan verdedigen, ook tegen China. De Zuid-Koreaanse vloot in de Gele Zee, dus de zee die het deelt met China, is de sterkste vloot in de buurt. Sterker dan de Chinese vloot daar.
Ja, ik zie allemaal parallellen met Europa op dit moment met onafhankelijkheid en Amerika en dergelijke. Toch, we gaan naar Noord-Korea, Remco.
Ja.
Welke invloed heeft dit alles, deze nieuwe wereldorde, voor het regime van Kim Jong-un? Krijgt het meer vrij spel?
Ja, ik denk het wel. Die internationale rechtsorde is aan het instorten. Dat denk ik wel. Die conclusie mogen we helaas wel trekken. Ik hoop dat het wordt gestopt. Maar op dit moment heeft de internationale gemeenschap nog maar bar weinig macht om conflicten te stoppen, om mensenrechten schendingen te stoppen, om zich ten goede te manifesteren. En dat zie je met Noord-Korea. Noord-Korea kan eigenlijk doen en laten wat het wil. Het kan troepen naar Rusland sturen om tegen Oekraïne te vechten. Het kan de mensenrechten in eigen land blijven schenden. Het kan sancties blijven schenden, want de sancties die de VN en Amerika en de EU hebben uitgevaardigd over of ten opzichte van Noord-Korea, ja, die moeten eigenlijk aan de grenzen van Noord-Korea natuurlijk gecontroleerd worden. Welke grenzen dan? Nou, die met China en die met Rusland. Geen van beide landen die op dit moment erg genegen zijn om naar de VN te luisteren als het hier om gaat. Dus ja, dat betekent dat Noord-Korea een stuk vrijer is in zijn doen en laten dan daarvoor.
Ja, en zie je dat ook aan bijvoorbeeld wat het land verdient?
Ja, ik kan me voorstellen dat verwachtingen van het regime wat hoger waren geweest. Als je kijkt naar de nieuwe cijfers die er zijn vrijgegeven over handel van Noord-Korea met China. Aan de andere kant, die cijfers zijn noodzakelijkerwijs altijd onvolledig. Dus we weten niet wat er allemaal nog meer gebeurt. Maar wat je daar ziet is eigenlijk een continuering van de Noord-Koreaanse economie zoals die was. Alleen het gaat wat beter. Maar wat toch steeds zo is dat de twee grootste importproducten vanuit China is stof om kleding mee te maken en haar, mensenhaar. En dat betekent nog steeds dat de Noord-Korea's grootste en belangrijkste exportproduct werk is, arbeid. Want die stof wordt in Noord-Korea in elkaar gezet tot kleding. Dat kost tijd en dat is in China duurder dan in Noord-Korea. En dat mensenhaar wordt in Noord-Korea, daar worden pruiken en baarden, Sinterklaasbaarden en allerlei grote pruiken.
Heel even, maar is dat zo'n grote business?
Dat is zo'n grote, zeker, Freek.
Ja.
Wij moeten misschien nog een keertje gaan kijken of er niet hele mooie pruiken vandaan
komen. Wij zouden er allebei één kunnen gebruiken, zeker. Maar dan nog,
het is echt zo'n grote business.
Ja.
En het is ook een business met een hele lage drempel om in te stappen als economie die het niet goed doet. En wat je in principe nodig hebt, is mensenhaar. Nou, dat is altijd wel voorhanden. In dit geval wordt het dan geïmporteerd. Arbeidskracht. Nou, dat heeft Noord-Korea wel. En wat je voor de rest nodig hebt, de vaardigheid, die bouw je vrij snel op.
Ja.
Dus je investeert bijna alleen maar je arbeid en dan kan je het verkopen over de hele wereld. Wat volgens de sancties natuurlijk helemaal niet zou moeten kunnen. Maar het gebeurt toch. En dat betekent dat inderdaad de t-shirts die jij en ik aan hebben best wel eens in Noord-Korea in elkaar kunnen worden gezet. Alleen het label is dan in China eraan geplakt, made in China. En dat de Sinterklaasbaard, die wij natuurlijk altijd om 5 december...
Dat die ook
om hebben om de buurkinderen te verblijden, dat die ook uit Noord-Korea komt. Ja,
ja, jeetje.
Daar is trouwens een mooie aflevering van de Keuringsdienst van Waarde van. Over baarden, Sinterklaas en Kerstmanbaarden uit Noord-Korea.
Oh, wat een goeie. Dat is makkelijk op te zoeken, denk ik, voor iedereen. Ja. Even kijken, Remco, je had vorige keer, ik vond dat best wel alarmerend. Toen had je het over, naar aanleiding van de Noord-Koreanen die meevechten in de Oekraïnse oorlog, zei je van, stel er komt een conflict in de Baltische Staten met Rusland, dan verwacht ik zomaar dat Noord-Koreanen ook daar zullen meevechten. Stel er gebeurt iets in Taiwan, stel er gebeurt misschien nu wel iets in Iran, kunnen dan ook daar Noord-Koreaanse soldaten verwachten?
Ja, dat kan. En dat zal afhangen van hoeveel geld Noord-Korea mee kan verdienen. Dat is toch altijd een belangrijke beweegreden. Hoeveel politieke goodwill er te verdienen is. Wat de noodzaak is. Heeft China of heeft Iran echt deze soldaten met bepaalde vaardigheden wellicht nodig? En als het antwoord op al drie vragen ja is. Ja, het is nodig. Ja, er valt geld te verdienen. Ja, er valt politieke goodwill te verdienen. En ook nog een belangrijke factor. We weten al dat vanuit Oekraïne, dat wat we ook doen, Amerika ons toch niet aanvalt en Europa ook niet. Hoeveel soldaten we ook richting de rest van de wereld sturen. Ja,
ik wou net vragen, zouden we daar iets tegen kunnen doen als internationale gemeenschap?
Nee, dat is nu te laat. En dat hadden we denk ik moeten doen. Kijk, je kan er natuurlijk wat tegen doen, namelijk door de soldaten naartoe te sturen. En dan vererger je eigenlijk een oorlog. Ik weet niet of dat kan ik ook helemaal niet beoordelen of dat goed is of niet. We hadden het kunnen afschrikken als we adequaat hadden gereageerd. We hebben het verleden keer over gehad.
Ja.
In Oekraïne. Daar hadden we adequaat moeten reageren. Dan was de kans danig kleiner geworden dat Noord-Korea het nog een keer zou proberen te doen naar andere landen.
Ja.
En Noord-Korea stuurt al, voordat het een land was nog zelfs, het leger dat later het Noord-Koreaans leger zou worden, heeft gevochten aan de Chinese zijde tegen de nationalistische legers die later die Taiwan zouden stichten. Ze hebben soldaten gestuurd naar Vietnam, naar Syrië, naar, noem maar op, naar Afrikaanse landen. Dit is wat Noord-Korea doet. Dus ja, het lijkt mij heel erg voor de hand liggen dat dit een zeer plausibel is dat gebeurt.
Dan nog eventjes naar Trump en Noord-Korea. In de eerste termijn van hem was er heel veel aandacht voor Noord-Korea. Ja. Er was veel show, uiteindelijk weinig resultaat, maar toch veel show. We hoorden veel over de Rocket Man en dergelijke. Nu bijna niets. Hoe verklaar je dat?
Ja, het is opvallend. Hè? Het verschil als het gaat om de aanwezigheid van Noord-Korea in berichtgeving rondom Trump, eerste en tweede termijn.
Ja, enorm.
Ja, ik denk dat de verklaring daarvoor eigenlijk vrij evident is, in de zin dat Trump zijn handen vol heeft aan Oekraïne, aan Rusland, nu aan Venezuela, aan binnenlandse problemen zoals nu in Minnesota. Maar dat is natuurlijk altijd wat er speelt in Amerika. Hij is natuurlijk niet de meest stabiele en rustige president wat dat betreft. En dat betekent dat Noord-Korea op de lijst van prioriteiten wat gedaald is. En dat zie je ook aan het feit dat bij mijn weten er nog steeds geen Noord-Korea point is benoemd. Iemand die het beleid ten opzichte van Noord-Korea coördineert en ook eventueel opnieuw kan ontwikkelen. Die is er niet in de regering Trump.
En wat betekent dat voor Noord-Korea? Dat ze lager op die prioriteitenlijst zijn?
Dat zouden ze denk ik voor 2019 heel vervelend hebben gevonden. En nu vinden ze het prima. Want wat er toen is gebeurd, dat is de tweede ontmoeting tussen Trump en Kim Jong-un in Hanoi. Waar Kim met grote verwachtingen naartoe ging. En de top is vroegtijdig afgesloten en Kim is naar verluid en zeer geteleurgesteld en ook zeer pissig teruggereisd, 60 uur maar liefst, in zijn trein terug naar Noord-Korea. Dat was zodanig een mislukking dat ook een directe invloed heeft uitgeoefend op Noord-Korea's beslissing eigenlijk om met Rusland te gaan samenwerken. Nou, we hebben gezien waar dat toe heeft geleid.
Ja.
In Rusland heeft het gehaald en probeert het te halen wat het bij Amerika had willen halen. Dus voor Noord-Korea maakt het op dit moment niet zoveel uit. En ik kan me ook zelf voorstellen dat als er inderdaad een ontmoeting komt tussen Kim en Trump, en er zijn wel geruchten dat het in april zou zijn, dat Noord-Korea zegt van ja, nou, wat ons betreft hoeft het niet. En als je dat toch wil, dan willen we eerst dit en dit op voorhand hebben. Dan willen we eens kijken of we gaan praten.
De positie van Noord-Korea is in deze wereld met alles wat er gaande is uiteindelijk nu versterkt. Ten opzichte van
bijzonder veel versterkt ten opzichte van een paar jaar terug. Ja, absoluut. Ja.
Ja, ja. Remco, tot slot. Als we het over Kim Jong-un hebben. Ik zie al aan je gezicht dat jij het er eigenlijk niet over wil hebben. Maar we moeten het er toch heel eventjes over hebben.
Oké, dan.
Er is een foto opgedoken van de dochter van Kim Jong-un. En dan gaat de geruchtenmachine, die draait op volle toeren. Ja, want de opvolgingsvraag die komt dan altijd op.
Ja.
Hoe kijk jij daarnaar?
Ja, het liefst niet als ik eerlijk ben. Een beetje flauw, maar ik denk, ja, Noord-Korea is gewoon echt een absolute monarchie. Dus laten we dit gewoon eigenlijk overgeven aan onze collega's van de EO, is dat, hè? Blauw bloed?
Ja, zeker.
Dat, als ze het over het Deense Koningshuis kunnen hebben, kunnen ze het ook over het Noord-Koreaanse Koningshuis hebben. Als je echt wil dat ik wat over zeg. We kunnen er niks over zeggen. We weten het niet. Het kan zijn dat zijn dochter, we weten dat ze 14 is waarschijnlijk. Of 13 of 15 ongeveer. Kim Joo-ae heet. En dat ze haar vader vaak vergezeld naar raketlanceringen. Ik weet niet wat jij met je dochter doet. Maar raketlancering zeg je geen nee tegen, toch? Om
zeker
met vader en kind naartoe te gaan. Ik weet niet wat dat betekent, als ik eerlijk ben. Het is duidelijk dat hij een kind heeft en dat hij dat kind laat zien. Heeft hij er meer? Men zegt van wel. Is zij zijn opvolger? Ja, wellicht wel, wellicht niet. Dat meer, ik durf er echt niet meer over te zeggen. Het kan best zijn dat er in de schaduw iemand wordt klaargestoomd. Het kan best zijn dat zij dat is. Ik weet het niet.
Nee, dus het zegt helemaal niet zoveel dat zij opeens... Toch staan al die nieuwsites, die staan daar mee vol.
Ja. Nou, het is ook wel sappig natuurlijk. Een dochter van een van de grote dictators van dit moment. En natuurlijk die opvolgingskwestie, dat is wel iets wat speelt in Noord-Korea.
Ja, want heel even, ja. Remco, het is een... Dat kunnen we best zeggen, maar het is best wel een gezette man, ja. Zal ik maar zeggen. Nee. Ziet er niet heel gezond uit.
Hij rookt.
Ja, hij drinkt denk ik ook nog wel een flesje.
Ja, dat is wel het verhaal. Ja, ja.
Ja, dus het lijkt me best wel logisch dat er over een opvolging gepraat wordt.
Zeker. Ja, en centraal in Noord-Korea is natuurlijk die monolithische persoonlijkheidscultus van de grote leider. En dat betekent eigenlijk dat er altijd een opvolger in beeld moet zijn. Dat als de grote leider onverhoopt op een dag zomaar dood neervalt, en dat is de vorige natuurlijk gewoon gebeurd, hè, die heeft waarschijnlijk een hartaanval gehad nog voor hij 70 was. Omdat hij rookte, omdat hij dronk, omdat hij de hele dag door feestte, net als zijn zoon blijkbaar. Dan moet er iemand klaarstaan om het over te nemen. En het liefst moet het ook iemand zijn die gewoon zichtbaar is. Dus wat dat betreft kan ik me voorstellen dat er speculaties zijn dat zij zijn opvolger is. En zo.
En maakt het dan nog uit? Maakt het nog uit? Er zijn drie mannen nu die aan het roer staan of stonden. Dat zij een vrouw is?
Nee. Dat maakt gek genoeg niks uit. En Noord-Korea is echt een van de meest patriarchale landen ter wereld. Waar vrouwen op papier alle rechten hebben en in de praktijk niet. Maar het maakt niet uit dat ze vrouw is. Want het bloed dat door haar aderen stroomt is sterker dan haar gender. En haar vader is Kim Jong-un. Haar grootvader Kim Jong-il. Haar overgrootvader, de stichter van de staat, Kim Il-sung. Ja, als je het bloed van die drie mannen door je ader hebt stromen, en dat geef je weer door aan een eigen zoon, dat zal wel verwacht worden in ieder geval, dan maakt het helemaal niet uit dat je een vrouw bent, dan kan je prima een grote leider worden.
Ja, je zou het best goed doen bij Blauw Bloed, denk ik, Remco.
Een republikein als ik weet het niet.
Nee. Goed, Remco, genoeg wereldpolitiek. Tijd voor de grote K van cultuur. Elke maand tip jij de luisteraar iets lekkers of iets moois uit de Koreaanse cultuur. En dat is deze keer?
Dat is deze keer een van de allerlekkerste dingen die ik ooit heb gegeten. En die nu gewoon tot mijn grote, grote vreugde, het grote vrucht van het hele gezin, kan ik zeggen, bij de Albert Heijn in de schappen ligt. In het diepvriesvak, moet ik zeggen. De Melonbar, het meloenijsje. Lekkerste ijsje ter wereld. En dat is een heuvel waar ik bereid ben om op te sterven.
Mooi. Remco, je weet dat het februari is, hè?
Ja, maar laat het nou zo zijn dat je in de Koreaanse zomer, als het heel heet is, en het kan heet worden in de zomer, heb je het spreekwoord iol-tiol, of bestrijd hitte met hitte. Dus als het heel heet is, ga je heel heet eten en dan verdrijf je de hitte met de hitte. Mij lijkt het mogelijk om hetzelfde te doen met ijs. Dus als het heel koud is, dan gewoon aan het meloenijsje gaan en je wordt helemaal warm van binnen.
Heel goed. Remco, jij beloofde dat je op de foto gaat met het ijsje, toch?
Ja, één ding, een belangrijke waarschuwing die ik moet geven. Er is helaas ook een andere smaak van dit ijsje op de markt gekomen, die ik in Korea trouwens niet heb gezien. Ik heb deze zomer echt gezocht. Mm-hmm. Maar goed, de mango variant van de melonbar. Wat je ook doet.
Laat die liggen.
Niet doen. Echt niet doen.
Ja, dit is ook het bewijs dat we niet gesponsord worden door Albert Heijn.
We zijn volledig onafhankelijk. Ja.
Nee, heel goed. Remco, jij gaat dus op de foto met het ijsje. Ja. Want dat kan je dus zien op onze Instagram-pagina. Nog één keer kpot__kast met een C. Voor de tips. En geef daar ook zelf cultuurtips door. Dat deed bijvoorbeeld luisteraar Jitse. Hij zit in Seoul, luister daar naar ons. Dat is superleuk om te horen. En hij raadt jullie allemaal de YouTube-pagina Korean Classic Film aan. Waar je dus allemaal Koreaanse klassieke films vindt met Engelse ondertiteling. Ken je dat, Remco?
Ja, het is een hele mooie pagina. Er staan honderden, zo niet meer, films op. Ondertiteld in 9 verschillende talen, als ik het goed heb. Van films uit de jaren 50 en 60 tot films uit de jaren 2000.
Jobo, 내일 아침 떠날 텐데, 당신 정말 혼자 있어도 괜찮겠어?
염려 마세요.
만일 더 저기 들어오면, 어떡할려?
설마 그럴라고.
over het algemeen echt films die de moeite waard zijn. Het is een hele mooie introductie tot de Koreaanse film. Krijgt er wel honger van als je die film ziet. Dan wordt altijd wel lekker in gegeten, maar dat is ook het enige nadeel.
Nou, hele mooie tip, Jitse. Bedankt. We zetten deze tip ook op onze Insta-pagina. Heb jij zelf een mooie cultuurtip, een boek, iets lekkers, zoiets als een ijsje, of een hamburger of iets anders? Stuur ons via Instagram en DM. Ja, Remco, dit was hem alweer. De tweede aflevering van seizoen 3 van K-Pod. Volg ons via de bekende podcastkanalen.
Ja, de tweede aflevering en de tweede take.
Zeker, dat was, ja.
Dat vertellen we aan niemand. Nee. En geef ons 5 sterren als je wil. Vertel het vooral door, want zo worden we beter gevonden. Maar belangrijker, zo worden we met z'n allen in dit land wat meer Koreakundig. En ik hoef je niet uit te leggen hoe belangrijk dat is.
Zo is het, Remco. De K-pop muziek die je aan het begin en aan het eind hoort is van BTS. Dit was hem. Tot de volgende.
Taal met toch, popstar.